Dit is Groen om Afkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lifehacks. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Slom, spreker en auteur van Wat je wel kunt doen.
Oh, je bent inconsequent, hypocriet. Je zegt altijd tweedehands, maar stiekem koop je gewoon allemaal nieuwe cadeaus voor kinderen.
Geef dat toe, of niet?
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Groen om Afkezen. Wij hebben er weer zin in.
Zeker, Marcia, hoe was jouw week?
Ja, ik was gewoon keihard weer aan het werk, maar hoe was het op Ibiza?
Ja, hoe was het op Ibiza? Ik heb serieus dat fragmentje van de vorige aflevering geknipt en op de socials gedeeld.
Ja, ik heb het gezien.
Ja, en sommige mensen dachten dat ik echt op Ibiza zat. Wat doe je op Ibiza?
Ja. Hilarisch.
Ja, en ik ben erachter gekomen dat ik de verkeerde volgers heb.
Jij hebt de verkeerde volgers? Hoezo?
Nou ja, kijk, er zijn wel vaak van die greenfluencers, ik weet niet of ik mezelf zo zou noemen, maar die dan ja, soms inconsequente keuzes maken. En dan zie je daaronder reacties dat mensen zeggen, oh wat leuk, doen, geniet ervan, voel je niet schuldig. En terwijl bij mij volgens mij overduidelijk is dat de foto gefotoshop was, krijg ik echt vragen, wat doe je op Ibiza dan? Leg eens uit, ik woon in de buurt bij Schiphol. Ik vind het helemaal niet tof, dus ik uitleg dat het een geintje is. Oh, haha. Maar ik krijg wel negatieve of kritische reacties. Bij anderen is het alleen maar ja, leuk als ze naar Ibiza of Portugal of naar Thailand gaan en bij een vegan bar een smoothie drinken.
Ja, ik vind dat ook lastig. Ik denk dan inderdaad ook van, ja, een beetje consequent is wel aardig. Maar ja, ik ben ook niet perfect duurzaam, hè. Bovendien is het wel heel lastig als er al 10 mensen hebben gezegd, ja, jij doet al zoveel goeds voor de wereld. Dan mag je zelf ook wel een keertje. He, die vibe leeft dan een beetje.
Ja, ja.
En om er dan onder te zetten, nee jongens, jullie lullen allemaal uit jullie nek. Dit is gewoon kei averechts en kei inconsequent. Hou op met je, ga gewoon doodleuk op Thailand een cocktailtje drinken. Dat, ja, lastig hoor.
Je hebt een beetje de groene linkse bubbel. En je hebt natuurlijk nu pas geleden, je had zo'n podcast, had je die gehoord van Harm Edens over Happy Times Magazine?
Mm-hmm, ja, die had ze behoorlijk met de grond gelijk gemaakt.
Ja, echt gewoon bij de sokken toe afgefakkeld. Trouwens, heel veel respect hoor voor dat magazine en voor die mensen. Echt super tof. Maar als je ziet hoe daar door de linkse bubbel, noem ik even, op gereageerd wordt, dat is echt de tendens van, joh Harm, je bent zelf groen, je mag niet kritisch zijn of zo. En ik mis echt, nogmaals met heel veel respect naar Happy Times Magazine, maar ik mis gewoon in de groene linkse bubbel wel een beetje het zelfreflectievermogen of zo. Is je ook maar enigszins iets kritisch uit of zo. Vaak krijg je dan verongelijkte reacties. Je moet bij het systeem zijn, bij de grote bedrijven, enzovoort, enzovoort. Terwijl, als ik workshops heb, zie ik dat mensen ja, soms echt wel belemmerd worden in het maken van duurzame keuzes door, even zo zeggen, de groene linkse elite. Herken je dat?
Ja, dat ze zeggen, ja, maar kijk, Rob Jetten, die vliegt ook doodleuk naar Curaçao.
Precies,
en Frans Timmermans vliegt dwars door Europa. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat je zelf best wel iets consequenter mag zijn. En dan gaat het eigenlijk juist om die grote keuzes zoals vliegen. Want dat vind ik juist zo'n hele grote. Als het gaat om de top 10 van de impact van de gemiddelde Nederlander en je vliegt, dan staat vliegen altijd op 1. En als je iets wil doen om je voetafdruk te verkleinen, begin bij je grootste impact. Doe daar dan wat aan. Kijk, ik vind het dus veel minder erg als iemand zegt, ik eet af en toe wel een plakje kaas. Of ik eet ook heus wel een keer vlees. Of ik pak de auto, weet je wel? Dat niet als ze zeggen, ik rij 30.000 kilometer per jaar, weet je wel? Maar het gaat om juist om die kleine inconsequenties, waar ik veel minder moeite mee heb dan ik vlieg doodleuk binnen Europa, wat echt enorm is.
Ja, en dan heb je ook het fenomeen social media, waar ik het idee heb dat mensen echt in een eigen fuik terechtkomen. En ik had één keer een discussie met zo'n greenfluencer die vliegt, naar de wintersport gaat en dan gaat hij op de snelweg zitten en dan gaat hij weer vliegen. En ja, ik, op een gegeven moment ik zei ik, joh, weet je, dan ga ik je ontvolgen. Dan ga ik stoppen met jou te volgen. Maar het resultaat is dat iedereen in zijn eigen megafoon van gelijk komt.
Ja, dat is het gevaar, hè? Dat je preekt voor je eigen parochie.
Ja.
En dat je alleen maar ja-knikkers om je heen hebt die zo geweldig vinden wat je doet. En dat is dus niet wezenlijk anders dan mensen buiten de bubbel, zeg maar. Dan kun je net zo goed, hè, bij de Jenners of de andere grote hippe mensen je aansluiten en roepen, oh, wat is het tof dat je een BH maakt, hè, waarop staat dat het goed is voor klimaatverandering of zoiets.
Ja.
Dan riekt het inderdaad wel een beetje naar greenwashing.
Terwijl feedback, kijk, zo'n Harm Edens, hij gaat echt met de botten zijn, hè? En tegelijkertijd, Ik geef natuurlijk veel fysieke workshops. En waar ik het meeste van heb geleerd zijn de potten zeizen. En dat is niet leuk, dat is niet tof. Ik had vorig jaar een kerkdienst waarbij ik de dialogen oversloeg. En ik dacht, ik ga meteen de inhoud in. En bam, natuurlijk zat er een melkveehouder in de zaal. Natuurlijk liet ik filmpjes zien over een kalfje wat helemaal verkeerd viel. En die man die gaat midden tijdens de kerkdienst loopt weg. Ik begin nog tijdens de dienst over koud douchen en er steekt iemand zijn middelvingers op. Aan het eind van de dienst huilen de mensen. Het was afschuwelijk. Het is echt een van de meest nare ervaringen überhaupt ooit in mijn leven. Ik heb er heel van geleerd en ik ga nooit meer de dialoog overslaan. Dus ja, ik sta er een beetje ambivalent en ik denk, nou goed, lieve mensen, ook als je duurzaam leeft mag je best wel kritisch zijn naar elkaar. Want daar worden we alleen maar sterker van, toch?
Ja, en dan in die dialoog. Dat is misschien ook juist de tekortkoming van social media.
Precies.
En dat, daar zit misschien de crux wel. Als je dat face-to-face tegen iemand zou doen, dan zou je daar gewoon best wel wat makkelijker iets over zeggen. Maar vanaf het beeldscherm is het of snoeihard, of poeslief, maar niks ertussenin. Het is weinig grijs, het is een beetje zwart-wit.
Ja, dus wij doen hierbij een oproep voor een open, kwetsbare, maar toch wel inhoudelijke gesprek met elkaar, ook online, voor een betere wereld. Nou, zo zijn we begonnen met de podcast, Marcia.
Zo, kappen we weer af. Maar dan kunnen we meteen door naar het duurzame nieuws. Alfred, wat was jouw duurzaam nieuws van de week?
Nou, ik luister de avondshow van Arjen Lubach en die stipte twee, ja, goede dingen aan, op een humoristische manier zoals we hem kennen, maar ook wel urgent en ook wel triest. En de eerste is dat de COA ervoor moest zorgen dat er minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel waren, want anders zouden ze een boete krijgen.
Ja, dat vond ik ook zo'n bijzonder verhaal, want zij hebben dat niet in de hand.
Nee, en die arme Erik de Burg, die gaat weer op 9 februari iedereen bellen en mailen en geen enkele gemeente reageren. Maar het is toch gelukt, mede doordat festivalterrein Biddinghuizen de deuren opent. Maar binnenkort komt het festivalseizoen weer. En ja, hij maakt een treffende grap, wat ik vorig jaar serieus op de social media heb geschreven. En dit gaat met een kritische blik naar christenen. Want Biddinghuizen heb je dat grote muziekfestival, hoe heet dat ook alweer?
Lowlands.
Lowlands, maar daar komt hij ook. Ken je ook de opwekking?
Dat is niet mijn scene, nee.
Nee, er komen echt tienduizenden christenen bij elkaar. Dus dan gaan die christenen daar onze lieve Heer aan bidden en dan moeten die asielzoekers eruit en er is geen plek meer. Daar maakt Arjen Lubach deze grap over.
De mensen die naar Biddinghuizen gaan kunnen daar overigens niet lang blijven. Want begin april dan gaat de opvanglocatie daar dicht, omdat er evenementen worden georganiseerd.
Ja, die opvang die is tijdelijk, want het is op het festivalterrein waar ook bijvoorbeeld Lowlands wordt gehouden. En ja, dat gaat nou helemaal voor. Hè? Trouwens, ik zat even te kijken en het eerstvolgende festival is niet Lowlands, maar Pinksterconferentie Opwekking. Dat is wel een rottige boodschap voor die asielzoekers. Jongens, wegwezen nu. Hier willen nu 60.000 christenen. O barmhartig Heer, wie helpt de vreemdeling in ons midden zingen? Hallo, hallo.
Ja, de grap is, ik denk dat de gemiddelde Lowlanders ook een behoorlijk links stemmende eco-enthousiasteling is. Dus ja, het is niet helemaal eerlijk om het alleen op de christenen te gooien volgens mij, maar goed.
Nou, dat gezegd hebbende ging hij daarna natuurlijk naar de boot met koeien. Heb jij ook mensen die dat naar jou doorstuurden van hoe erg dat was?
Nee, ik heb het niet gezien, maar het gaat over transport.
Nou, ik kreeg het echt een paar keer doorgestuurd van mensen. Het is echt een pittig verhaal. Er is een schip met hoeveel runderen? 19.000 runderen of zo. En die wordt vervoerd van Zuid-Amerika naar het Midden-Oosten. Want dat zijn dieren die moeten levend halal geslacht worden.
Ja.
Ja, die gaan over water, over zee en de arbeidsomstandigheden waren vreselijk. Nou, laten we even luisteren wat Arjen Lubach erover zegt.
En dat komt door dit schip. Erin zitten 19.000 koeien.
Ja, die koeien die zitten dus wekenlang in een kleine ruimte in hun eigen stront. Kijk, dit is dan nog één boot, maar er zijn naar schatting 150 van dit soort drijvende horrorveeschuren die jaarlijks miljoenen dieren de halve wereld oversleuren en een enorm spoor van stank, stront en dierenleed achterlaten.
Ja, 150 van dit soort schepen. Ik wist niet wat ik hoorde, Marcia. Wist jij dat?
Ja, ik ben zeemansvrouw, dus dit was mij niet onbekend. Ik ken mensen die op livestock, want zo heet dat, livestockschepen gevaren hebben. De meeste doen dat niet lang, want net als mensen die in slachterijen werken of zo, dit is echt werk waar je aan onderdoor gaat. Die omstandigheden op die schepen zijn voor de dieren echt vreselijk, maar voor de mensen die daar dus moeten werken ook echt niet om over naar huis te schrijven. Dus de meeste mensen die geven er heel vlot de brui aan om op zo'n boot te werken.
Nou, kijk, in Kaapstad, zo is het nieuws gekomen, die boot die stonk een uur in de wind.
Dan moet je voorstellen dat je daarop moet zitten, maar ook voor zo'n dier natuurlijk, hè, maar ook voor bemanning van zo'n schip. En die mensen die werken eigenlijk mee aan een systeem, maar ja, zijn daar eigenlijk gewoon om te werken, om geld te verdienen, net als een andere zeeman. Iemand moet die boot varen. Dat maakt je nog niet meteen een dierenbul. Maar ja, je hebt het niet altijd wat voor kiezen, wat voor lading je hebt, hè, maar vreselijke omstandigheden.
Afschuwelijk. Nu ga ik een paar dingen bij elkaar brengen. We hadden het net over de social media. Ik deelde vandaag een filmpje van een meneer die zei dat de rode rundvlees heel gezond was. En er zat allemaal van dat bloed in. En ik deelde dat met een beetje cynische opmerking erbij. En toen likte iemand mijn bericht. En die heette Carnivore Kitchen of zo. Die had natuurlijk helemaal niet begrepen dat ik dat cynisch bedoelde. En toen moest ik even denken aan het halal en aan christenen. Want ik ben heel erg benieuwd of Saul dit weet. Je hebt het Oude Testament, waar allemaal wetten zijn, waar de geloven zich aan moeten houden. In het Nieuwe Testament, op een gegeven moment, komen alle apostelen bij elkaar en zeggen, nou, vergeet alles wat in het Oude Testament staat, maar je moet je aan deze 5, 6, 7, 8 wetten houden. En er is er eentje bij en die heeft te maken met eten van vlees. Saul, weet je dat?
Dat is een moeilijke. Maar zover ik weet, hoeven christenen zich niet aan de spijswetten te houden van de Joden.
Nee, mis.
Een echte bijbeloverhoring hier in de podcast.
Ja, nee, kan het niet. Maar het is heel interessant. Want deze kun je gebruiken, Marsje, als je ooit christenen ziet die moeilijk doen. Eigenlijk zeggen ze, al die wetten in het Oude Testament hoef je niet meer aan te houden. Er zijn een aantal die je moet houden. En eentje ervan is, je mag geen bloed eten. En hoeveel christenen zijn er? Ja, en hoeveel christenen zijn er niet die gewoon rundvlees medium de bakken met een beetje bloed erheen of een barbecuevlees en niet helemaal rauws. Ik heb hier helemaal geen mening over. Ik heb geen verstand van de Bijbel. Maar dit is een van de opdrachten. En ik dacht, oh, interessant. Daar houden mensen zich niet aan.
Nee.
Nou.
Ik heb er wel wat om te zeggen. Maar dat is volgens mij omdat vroeger geloofde men dat de ziel, die zit in het bloed. Dat is volgens mij zo uit het Jodendom zo.
Ja. Nou goed, genoeg over deze Bijbelles. Masha, wat is jouw duurzaam nieuws van de week?
Ja, ik heb echt ook eigenlijk zeenieuws, maar wel bloedserieuze nieuws ook. Want wetenschappers waarschuwen dat de golfstroom van de Atlantische Oceaan tot een kantelpunt komt en misschien tot stilstand of in ieder geval verandert. Ja, dat is niet een klein beetje zorgwekkend, maar dat is echt heel erg zorgwekkend.
Kan je dat toelichten voor mensen die geen idee hebben waar het over gaat?
Nou, in ieder geval, er is een bepaalde stroming in de oceaan en die golfstroom die zorgt ervoor dat ons weer een bepaalde stabiliteit heeft. En onder invloed van klimaatverandering, doordat dat zeewater nu heel erg aan het opwarmen is, vooral ook in de diepzee wordt het water ook steeds warmer, gaan die golfstroom, die is aan het veranderen. En dusdanig abrupt hebben wetenschappers nu ontdekt dat dat al in 10.000 jaar niet is voorgekomen.
Wat kan dat gevolg zijn?
Het gaat erom dat de zeespiegel sterker kan stijgen dan verwacht. Dat de gletsjers ook sneller gaan smelten. Dat het weer, zoals we dat kennen, ook helemaal verandert. Want dat soort dingen zoals El Niño en zo, daar heb je misschien wel soort van gehoord. Die zijn ook sterk afhankelijk van de golfstroom in het Atlantische Oceaan.
Nu las ik dat bijvoorbeeld in Zuid-Amerika het regen- en droogste seizoen omgedraaid kan worden.
Ja, door dit soort stromen. Omdat dit zo'n invloed heeft op het weer. Maar dit is dus zo'n unieke situatie. Dit hebben ze niet voorzien. Dus modellen hebben dit eerder niet gezien dat het zo hard zou gaan. Maar de zeewatertemperaturen in het Atlantische Oceaan zijn dus dusdanig hard aan het stijgen. En met een dusdanig tempo. Dat wetenschappers nu denken dat dit binnen 10 tot 80 jaar echt daadwerkelijk een tipping point is waar we overheen gaan. Dus een van die domino steentjes die onomkeerbaar zijn. Nou, daar was ik wel echt even van ontdaan.
Wat soms mijn twijfel is, hè, wij maken ook een podcast. We proberen het ook met humor en handelingsperspectief. En eigenlijk zouden we het uit moeten schreeuwen. Hè? Die microfoon moet schreeuwen. Lieve mensen, stop, zet de auto langs de kant van de weg. Verkoop je huis. Er zijn geen kleine stapjes mogelijk. We moeten nu veranderen. Maar goed, als je dat doet, dan luistert nooit meer iemand deze podcast. Ik heb daar zo'n dilemma mee. Hoe
dat snap ik wel, want dat is het natuurlijk ook. Hè? Met dat soort angst aanjagen, wat de felste tegenstanders natuurlijk ook roepen, van het is angst omdat zij het überhaupt niet geloven. Maar daar krijg je alleen maar mensen van die niks gaan doen, die niet in actie gaan komen.
Nee.
Dus het positieve verhaal, het hoop zorgt er juist voor dat mensen wel denken dat hun acties het verschil maken. En dat is uiteindelijk zo. Ik geloof dat ook. Dat we, als we allemaal ons steentje bijdragen, dat we wel een verschil kunnen maken en dat we allemaal als individu ook werken bij die bedrijven en die overheden die het verschil kunnen maken. Maar dan moeten we dat wel echt gaan doen, want inderdaad, de tijd begint wel te dringen. Dat is wel een feit.
Nou, fijn dat je dit wilde delen. Niet fijn omdat het fijn nieuws is, maar ik denk dat het goed is dat we ook dit soort dingen delen. Hey, en normaal gaan we door naar het grappige nieuws van de week. Maar Saul, jij deelde in de app ook nog interessant duurzaam nieuws, wat interessant is om met de luisteraars te delen.
Ja, de NOS die heeft nu een app gelanceerd en daarin kun je zien hoe klimaatstressbestendig de woning is waar je nu in woont of de woning die je eventueel wil gaan kopen. Dus je kunt je postcode invullen en dan krijg je allemaal resultaten over of je woning kans heeft op overstromingsgevaar nu en in 2050. Of er kans is op bosbranden en of je woning kan verzakken.
Jij stuurde hem door. Ik heb me ingevuld. Ik zit gebakken. Ik ga nooit verhuizen. Ik zit echt perfect.
Maar ik vroeg me wel af, kijk, ik heb een huis gekocht. Ik vroeg me af, zou ik dan verhuizen als ik nu zou weten van dit gaat in 2050? Want dat was de voorspelling, 2050, dat is sneller dan je denkt, een probleem worden. Maar jij zit nog nu in de fase, zeg maar, dat je gaat kijken naar een huis. Waar ga je wonen en zo. Zou jij dit meenemen in je keuze voor een huis?
Ja, je zou ook wel rekening mee houden. Maar ik wist dit ergens ook al. Dus...
Dat lag niet aan de app, dat deed je al.
Nadat het in een app is gegoten, is natuurlijk nieuw. Maar ik hield hier al wel rekening mee, ja.
We gaan het in de show notes delen. Kan je voor jezelf checken of jouw huis klimaatstressbestendig is. Dan hadden we ook nog grappige duurzaam nieuws, hè, Marcia?
Ja, ik zag het op Instagram, ja. Een waarschuwing op een plastic verpakking, maar dan met zeer stemmige muziek. Zullen we even luisteren?
This bag is made of plastic. Use it for as long as you like. However, when it is no longer of use... Do not leave it in the countryside of the sea. Dispose of it in a refuse container. The wattle belongs to us all. We must protect it.
Ja, en de tekst op de plastic zak is ook nog in heel slecht Engels.
Maar de muziek van Lord of the Rings maakt natuurlijk alles goed, hè? Ik ben een groot fan van de Lord of the Rings. En het is net alsof je naar Frodo en de Ring kijkt en je Mount Doom valt. En in de werkelijkheid wordt er een plastic zakje voor gelezen. Maar goed, met dit bericht in onze achterhoofd gooi je natuurlijk nooit meer wat op straat. Of gaan we morgen afval rapen of iets anders doen aan die enorme grote afvalberg. En dat brengt ons alweer bij het dilemma van de week.
Duurzaam leven is inspirerend en leuk, maar soms lastig. En daarom bespreken we iedere week onze duurzame dilemma's. Saul, welk duurzaam dilemma heb je deze week voor ons?
Deze week komt het dilemma van de luisteraar. Deze luisteraar heeft wollen kleding gekocht en vindt het fijn licht, zelfzuiverend en warm. Het draagt niet bij aan een plastic soep, maar is het beter dan katoen? En is bamboe of hennep niet nog beter?
Oh, wat een goed dilemma zeg. Het is een hele ingewikkelde. Maar laten we eerst even naar wol zelf gaan. Want ja, het lastige is, en we zullen de link in de show notes zetten, dat ja, wol echt wel een grote impact op het klimaat heeft. Ja, helaas, maar een grote maar. Een schaap stoot elke dag zo'n 30 liter methaan uit. Ja, en daarnaast hebben ze veel land nodig. En je hebt natuurlijk in bijvoorbeeld Australië genoeg land. Maar goed, het zijn zulke grote kuddes dat daardoor de biodiversiteit wel schade wordt aangericht. Ja, voor één baal Australische wol is 44 hectare land nodig. Het kost natuurlijk landgebruik. Dus ja, het is een heel ingewikkeld dilemma. En dan hebben we het nog niet over dierenwelzijn. Want je weet niet altijd waar je wol vandaan komt. En hoe dat, ja, hoe dat dier geleefd heeft voordat het geslacht werd. Ja, tot wol werd. Dat zou mijn eerste reactie zijn. Jij, Marcia?
Ja, wol gaat heel lang mee. Dus ik hoor dat mensen het daarom heel fijn vinden. En wol heeft echt wel fijne eigenschappen. Dus dat snap ik ook. Maar als het op alle materialen aankomt waar je textiel of waar je kleding van kunt maken, is wol inderdaad zo ongeveer de slechtste keuze. Er zijn veel betere keuzes. Katoen doet het ook overigens niet zo goed hoor, want dat verbruikt vooral veel water. Het vervuilt ook veel water bij het verven en zo. En je hebt ook voor katoen best wel een hoop land nodig. Ja, biologische katoen zou beter zijn. Dat zorgt voor minder ecotoxiciteit.
Ja, maar er is natuurlijk wel weer meer land voor nodig, hè, omdat de opbrengst lager is.
Ja, dat is ook zo. Ja, het is heel lastig. Hennep is inderdaad, wat die luisteraar noemt, een heel goed alternatief. Maar persoonlijk vind ik het dus niet fijn dragen. En je moet het strijken, wat ik echt een vreselijk nadeel vind. Hennep en linnen, dat zijn namelijk wel hele milieuvriendelijke materialen om kleding van te maken. Maar het beste is een nieuw materiaal wat nu op de markt is. Dat heet Tencel of Liocel, vind je ook wel eens op het label. Dat is een nieuw materiaal wat gemaakt wordt van plantaardige vezels. En dat scoort dus op alle terreinen op klimaat, landgebruik, waterstress. Scoort dat dus het beste. Maar goed, er zijn nog niet heel veel kledingmerken die heel veel kleding van Tencel maken.
Maar nu gaan we toch eindigen met een plusje voor deze meneer die die luisteraarsvraag indient. Want het was een heel uitgebreide vraag. Maar hij zegt, ik doe er wel heel lang mee. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Hè? Dus wat je koopt, doe er heel lang mee. En dat is natuurlijk sowieso heel duurzaam.
Zeker weten. Gemiddeld kledingstuk in Nederland wordt geloof ik 7 keer gedragen. Dus als je je kledingstuk draagt tot het uit elkaar valt, wat deze luisteraar zegt, dan ben je al een ontzettend duurzame held.
Ik heb vandaag een filmpje gepost. Ik heb vakantie, ik heb gefietst. En ik heb fietskleding, het ziet er allemaal prima uit, maar onder die fietskleding heb ik een fietsshirt, want het stinkt natuurlijk als de nacht en dat gaat nooit meer uit de kleren. En er zitten gaten in, ik zweer het je, van 10 bij 10 centimeter of zo. Het is meer gat dan shirt.
Heeft het dan nog wel zin?
Ja, je hebt natuurlijk toch gaten. Ik kreeg reacties van, ik heb heel veel respect voor jouw vrouw. Dus hierbij weer gezegd, heel veel respect voor mijn vrouw. Nou, de buitenkant zie je dus niks, hè? Dan ziet het keurig uit.
Je loopt er wel keurig bij. Gelukkig, zeg. Gelukkig. Wat fijn. Ja. Gaan we daarmee door naar de mediatip van deze week.
Marcia, wat is jouw mediatip van de week?
Doe jij iets met LinkedIn?
Daar ben ik een beetje ambivalent in, omdat ik ook gewoon een baan heb. Ik post er wel af en toe wat op en ja. Ik probeer het af te wisselen.
Ja, ik post er heel weinig op, maar ik lees wel graag stukken van anderen. En ik lees bijvoorbeeld heel graag de stukken van Elisa Pals. Zij is de
Elisa
oprichter...
Pals?
Ja, held. Zij is de oprichter van Zero Waste Nederland. Dus bij deze alvast ga haar volgen. Maar van de week had ze weer een post die mij enorm raakte. En daarom wou ik er ook even noemen. Ze sprak met een vriend en die vriend die zei eigenlijk, ik heb een kutbaan. Ik zit vast in het systeem. Ik heb het helemaal niet naar mijn zin. Ik ben moedeloos. Ik heb geen energie. Waarom doe ik hier eigenlijk wat ik doe? En ze schreef daarover en ze zei, goh, wat als we daar nou eens mee zouden kappen? En niet per se, jij kunt in je eentje dat systeem niet omgooien, maar wat als je nou zelf eens zou kunnen zien dat je tevreden zou kunnen zijn met wat je hebt, dat je waarde kunt zien in voor elkaar zorgen, dat je waarde ziet in andere dingen dan consumeren, maar waarde in onszelf. En dat je jezelf dus niet ziet als consument, maar als mens. Oh. Dat we uit die rat race kunnen en niet meer, meer, meer en groei willen. Maar gewoon tussen mensen ruimte creëren en zeggen, ja, dit raakt me echt. Zij zegt, wie weet komt er dan ruimte voor een alternatief, voor een wereld waarin we kunnen zeggen tegen elkaar, je hoeft geen waarde te creëren, je bent al waardevol, want je bent geen consument, je bent een mens. Dat vond ik zo mooi.
Zo, het raakt je ook, hè?
Ja, het raakte me echt. Soms heb je van die posts online waar je gewoon even stil van wordt. En Elisa heeft dat vaker. Dus als je dit vaker wilt lezen, ook op LinkedIn, ga haar zeker daar volgen. Ze heeft vaker dit soort inhoudelijk zo sterke stukken. Heel knap.
Wil je die zin nog één keer voorlezen?
Ja, ze zegt, je hoeft geen waarde te creëren, je bent al waardevol.
En ze ging verder?
Je bent geen consument, je bent een mens.
Ja, die is mooi. Je bent geen consument, je bent een mens. Elisa Pals is de schuld dat ik klimaatburgemeester ben geworden. Wist je dat?
Oh, echt? Oh, nee, dat wist ik niet. Ja, ik weet dat zij dat deed.
Ja, ik werd gevraagd voor klimaatburgemeester. En ik zei, ik ben druk, man. En ik heb geen tijd om in Veenal dingen te doen. En toen hebben ze me aan haar gekoppeld. En toen dacht ik, ze had zo'n mooi inspirerend verhaal. Dan dacht ik, ach, dat ga ik ook doen. Dus het is haar schuld.
Ja, zij is echt een wandelende bron van inspiratie. Een heel mooi mens. En wat is jouw mediatip deze week?
Ik heb een van mijn lievelingsboeken meegenomen. Toch alweer een boek. Zie je hem?
Sapiens. Nou, over mensen gesproken.
Sapiens van Yuval Noah Harari. Een kleine geschiedenis van de mensheid.
Nou, dat zal je verbazen. Maar ik heb hem niet gelezen, want dat zou wel enthousiast zijn. Maar ik heb hem geluisterd op zo'n luisteren-app.
Oh, echt?
Ja, dus ik ken hem.
Wat vond je ervan?
Ja, ik vond hem geweldig. Het heeft me ook best wel een hoop inzicht gebracht eigenlijk op heel veel terreinen.
Ja, want het is echt een kleine geschiedenis van de mensheid. En ik ben echt een dubio, want ik zou er 100 dingen uit willen halen. En eigenlijk zou je hier 10 podcasten aan kunnen wijden.
Zeker weten.
Ja, dat kan natuurlijk niet. En we moeten het toch een beetje beperkt houden. Dus ik heb bedacht, ik ga er 1 dingetje uithalen. En dat gaat over dieren. En ja, ik weet nog dat me dit destijds best wel raakte. En toen had ik nog wel zuivel. Het is best wel confronterend. Maar hij heeft het over dat eigenlijk een van de kenmerken van zoogdieren is dat ze een band hebben met hun kinderen. Mm-hmm. Je kan heel veel zeggen over dieren, wat ze wel voelen, wat ze niet voelen, wat ze wel meemaken, wat ze niet meemaken. Maar 1 ding weet je zeker, elk dier is een moeder. Nou, hij haalt een test aan uit de jaren 50, 60 van de 20e eeuw over de Amerikaanse psycholoog Harry Harlow. En die ging aapjes, het is best wel een naar experiment. Je ging aapjes bij de moeder weghalen, die deed ze in een koortje. En in die koortje had je 2 nepmoeders. De 1 was een aapje van metaal met een houten blokje als hoofd. En er zat melk bij, dus dan kon die melk drinken. En de andere was, het ziet er echt debiel uit, maar een rondje met 2 oogjes en wat stof.
Ja.
En dan mag jij raden bij welk moederaap het aapje heen ging.
Ja, ik ken dat. Ik heb in maatschappijwetenschap gestudeerd, communicaties en maatschappijwetenschap. Dus ik kende dit experiment ook al van mijn studietijd. Maar dat aapje kiest dus voor het ijzeren ding met vacht en niet voor het eten.
Juist, dus inderdaad, hij kiest voor de moederaap met vacht. En als je ze wat dichter bij elkaar zit, dan blijft hij hangen bij de moeder met vacht. En dan gaat hij vanaf de moeder met vacht drinken bij het ijzeren aapje.
Ja, dus hechting is belangrijker dan eten eigenlijk. Dat is wat hij eigenlijk aangetoond heeft.
Nou, wat hij zegt, kijk, de dieren die wij eten, die zijn evolutionair zo gebouwd dat ze contact willen hebben met hun kinderen, een band met hun kinderen, dat ze moeten overleven. Hè? Varkens zijn een van de meest intelligente dieren die er zijn. Mm-hmm. En dat zit allemaal in een evolutie in hun lichaam ingebakken. Wat doen wij? We stoppen ze in kooien, in stallen, waarbij we ze alles wat ze hebben aangeleerd, wat hun tot dat dier maakt, dat onthouden ze. We geven ze wat te eten en we verzorgen ze als ze ziek worden. Maar wie maakt dat ze zijn, dat kunnen ze niet doen. Hè? Kippen kunnen nauwelijks foerageren. De varkens, moedervarkens, die liggen gewoon echt een paar weken lang in zo'n kraamkooi, zeg maar. Ja, en ik weet nog dat me dat destijds raakte. En nu ik wat anders eet, raakt me nog veel meer. Ik denk, jeetje, wat doen we de dieren die we houden aan? Ja. Dat neem ik het meeste mee uit dit boek van Harari, Sapiens.
Ja, nee, het is een prachtig boek. We kunnen hier wel een uur over vol praten. Maar tip voor iedereen, ga dat boek lezen. Dankjewel dat je deze noemde, Alfred.
Mooi, dan gaan wij door naar de duurzame ontdekking van de week.
Alfred, wat is jouw duurzame ontdekking?
Deze zag ik van de Keuringsdienst voor Waren en dat gaat over mosselen. Even een gewetensvraag, gewoon een vraag aan jou. Eet jij mosselen?
Nee, ik eet geen dieren, dus ook geen mosselen. Alhoewel ik wel heb geleerd van Fork Ranger dat mosselen een van de duurzaamste, als je dan toch dier of schelpdieren zou willen eten, mosselen zijn dus heel duurzaam, met hele lage CO2-uitstoot.
Ja, dus als je inderdaad dierlijke producten wil eten, eet dan alsjeblieft mosselen. Jazelf kan ik me nog uit mijn studententijd met biologie, toen wij naar de zee gingen, herinneren dat een aantal mensen s'avonds mosselen aten en de helft ervan was de volgende dag ziek.
Oh ja, ook gezellig.
Dus ik heb echt helemaal niets met mosselen. Maar stel je voor dat je mosselen zou kopen. Zou je ze dan biologisch kopen of niet biologisch?
Ik denk dat ik biologisch zou kiezen. Als ik de keus heb, dan doe ik dat het liefste bij heel veel producten. Dus ook hier zou ik dat dan kiezen als ik ze zou kopen.
Ja, ik heb een beetje getwijfeld of ik het zou laten zien, want er is natuurlijk al bijna complottheorie-achtige twijfel over keurmerken. Maar luister even wat Keuringsdienst van Waarde over biologische mosselen zegt.
Wat is het verschil tussen biologische mosselen en gangbare mosselen?
Biologische mosselen en de gangbare mosselen, die verschillen niet wezenlijk van elkaar. Het geval in Nederland is dat die omstandigheden in Oosterschelde en de Waddenzee, die zijn zo goed dat alle mosselkwekers aan die biowetgeving kunnen voldoen als ze zich laten certificeren.
Wat kost zo'n certificeringsproces?
Dat kost ongeveer €1.000 per jaar. En dan heb je nog de inspectiekosten erbij.
Je moet betalen om dit te kunnen gebruiken.
Om een keurmerk te krijgen moet je betalen in Nederland.
Oh nee, dus je wordt gewoon genept waar je bij staat weer. Oh, die keuringsdienst, wat is dat toch erg, elke keer opnieuw.
Ja, ja, dus het maakt inderdaad helemaal niks uit. Het zijn gewoon exact dezelfde mosselen. En bij de een, die betaalt wel voor het keurmerk en de andere niet. Ik wil je echt niks vertellen over het biologische keurmerk. Want dat is gewoon wel een heel stevig keurmerk. Wat echt extern gecontroleerd wordt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als je mosselen eet, maakt het niet uit welke mosselen je eet. En dan kan je de gewone mosselen kopen. En het geld wat je uitspaart weer uitgeven aan biologische komkommer. Of biologische paprika. Of wat dan ook.
Goeie tip.
Goeie tip. Wat was jouw ontdekking van de week?
Nou, ik deelde van de week over water drinken, dat dat het meest duurzaam is. Dat je beter water kunt drinken dan frisdrank of koffie of wat dan ook. En daar kreeg ik wel wat verontruste reacties op. Want ja, hoe veilig is ons Nederlandse kraanwater? Nou kende ik dat wel eigenlijk. Mensen zijn toch verontrust, omdat we de laatste jaren wel wat dingen hebben gehoord over medicijnresten en zo in ons drinkwater. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat de reden dat mensen dat dus denken eigenlijk een beetje krom is.
Want?
Ja, ik had via chat een volger die mij dus via DM wat vroeg over dat kraanwater. En die zei ja, maar ja, dat is toch niet gek dat er medicijnresten in ons kraanwater zitten. Want ja, we plassen dat uit als je medicijnen gebruikt. En dan komt dat zo weer in ons drinkwater. Ik zeg, oh, dat is grappig dat je dat zegt. Want dan maak je dus de aanname dat ons drinkwater uit rioolwater wordt gemaakt. En dat is per definitie in Nederland niet zo.
Oh, want bij ons wordt het gewoon gewonnen uit oppervlaktewater.
Oppervlaktewater en grondwater, dat zijn de meeste bronnen in Nederland. En in heel veel andere landen wordt er vanwege waterschaarste wel al uit rioolwater drinkwater gemaakt. Maar in Nederland zijn we daar pas zeer recent mee gaan experimenteren. Dus dat is heel grappig, dat is dus een misvatting. Ik wist eigenlijk niet dat mensen dat niet wisten. Maar in Nederland maken ze van rioolwater geen drinkwater, maar gaan ze dat wel doen omdat water ook in de zomer schaarser wordt. Dus ze zijn daar wel over bezig. En dan wordt dat natuurlijk wel een ding of ze dat bijvoorbeeld de medicijnresten eruit kunnen filteren.
Maar jij maakt dus geen reclame voor dat supergezonde bronwater in flesjes in de supermarkt, Marcia?
Dat hele schap, dat moet je overslaan. Het is punt 1 niet beter dan kraanwater. Er is helemaal niet gezegd dat dat water van betere kwaliteit is. Sterker nog, de regelgeving omtrent drinkwater in Nederland is zo streng dat de kwaliteit bewezen beter is. Dus bronwater moet aan veel minder eisen voldoen. Dus is het gewoon slechter. Daarnaast is de impact zit hem in dat flesje. Dat flesje heeft gewoon, weet ik veel, 5000 keer meer impact dan die kraan opendraaien.
Ik vind dat we iets meer respect voor bronwater in flesjes moeten hebben. Maar stel je voor dat het jou lukt om voor elkaar te krijgen dat de super, super, super zuinige Nederlanders 1000 keer meer geld uitgeven aan water in de flesje en uit de kraan. Dan ben je een briljante marketeer, toch?
Ja, dat is waar. Hulde voor die marketeer die dat bedacht heeft. Ja, de marketingafdeling van de Coca-Cola's en de Pepsico's van deze wereld, die doen het wat dat betreft geniaal. En Spa precies hetzelfde. Ik weet nog dat ik vorig jaar met een influencer een beetje in de clinch lag. Die had een super duurzaam product. Want nu kon je Spa kopen in 5 liter tapvaatjes. Dat was handig als je ging picknicken. Kijk, weet je wat dit is? Een fles, daar kun je water in doen en die kun je dan vullen onder de kraan. En dan is dat bijna gratis. Ja, ik kon daar niks duurzaams aan verzinnen.
Maar je verdient als influencer geen geld aan de promotie van kraanwater. Dat is het issue natuurlijk.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk... Ja, ik denk dat ik ook een hele arme influencer blijf op deze manier.
Zo eindigen waar we begonnen over influencers en geld verdienen en kritiek en weet ik veel. Wij zijn natuurlijk zelf soms ook hartstikke inconsequent. En vind je dat, wijs ons er alsjeblieft op. Want wij kunnen natuurlijk wel kritiek hebben, hè, Marcia?
Oh, nou, dat hoop ik dan. Als ze maar niet te hard op ons in gaan hakken nu.
Oh, nou, we gaan het horen. Wij gaan afronden. Marcia, ga jij nog iets bijzonder duurzaams doen komende week?
Nou... Ja, ik heb een verjaardag van de week. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik had me voorgenomen om 100% tweedehands cadeautjes te kopen. En dat was best goed gelukt. Totdat mijn laatste pakket, zeg maar het grote cadeau. Weet je, ik heb altijd wel een paar kleine cadeautjes en één groter cadeau. En ik had een hele mooie doos Lego gevonden op Marktplaats. Die zou vorige week al opgestuurd worden en die kwam maar niet. En die knakker reageerde al niet en heel verhaal.
Ah, en nu heeft geen cadeau je kind?
Nee, het was dus mislukt.
Oh, daar heeft hij geen cadeau.
Ja, dus nu moet ik toch naar de speelgoedwinkel om een
cadeau. Oh, je bent inconsequent, hypocriet. Ik hoop dat iedereen jou gaat stalken met dat je hypocriet, inconsequent bent. Je zegt altijd tweedehands, maar stiekem koop je gewoon allemaal nieuwe dosis.
Nee, want ik geef dat dus toch nu toe, of niet? Nee, ja.
Jongens, ik nodig iedereen uit om jou helemaal te... Nee.
Roosten.
Ja.
Nee, ja, weet je, ik denk dan toch... ik ga dan gewoon een cadeau halen voor mijn kind. Want ik ga niet zonder cadeau aankomen op de verjaardag van mijn 7-jarige. Dat kan dus niet.
Je hebt absoluut je best gedaan, Marcia.
Ja, en ik baal er ook ontzettend van dat die knakker het niet opgestuurd had en zei van wel. En nou ja, het was echt drama. Dus gelukkig had ik kopersbescherming. Dus ik heb het geld gewoon terug. Dus dat tip voor iedereen via Marktplaats. En de grap is, dit is de eerste keer dat ik dit dus heb. Dat iemand zegt het opgestuurd te hebben, maar het niet heeft opgestuurd. Nog nooit gehad. Wat ik koop, als ik het nodig heb, koop ik het via Marktplaats. Dus ik heb het al heel vaak gedaan. Nog nooit gehad dat ik eigenlijk genept werd. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Maar goed, wat ga jij nog iets duurzaams doen deze week, Alfred?
Nee, ik ga gewoon weer werken. Nee, niks bijzonders. Wat ik even meeneem is dat je toch nog een tip had aan het einde van de podcast met kopersbescherming. Dus die nemen zeker mee. Dus we gaan echt afronden. Dank je wel voor het luisteren. Ben je enthousiast over de podcast? Geef de podcast dan 5 sterren op Spotify of Apple Podcast. Of laat een reactie achter op YouTube. Ze worden vaker gevonden door anderen. En heb je dilemma's die wij moeten bespreken of vragen in de show notes, zie je hoe je ons kan bereiken.
Dit is het einde van de 14e aflevering van
Groene Mafkezen.
Tot volgende week. Doei.
Dag.